Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mark Beekhuis.
En welkom bij BNR Digitaal. Straks meer over hoe heel veel rekenkracht wordt ingezet bij het onderzoek naar het coronavirus. Eerst gaan we het hebben over clouddiensten. We gebruiken ze steeds meer, ze worden ook steeds belangrijker. Maar toezicht op de informatiebeveiliging en de continuïteit van die bedrijven achter de diensten, ja, die is alleen achteraf, dat toezicht. En dat moet misgaan voor het agentschap. Het moet eigenlijk eerst misgaan voor het agentschap Telecom daarnaar mag kijken. Moet anders, vindt de directeur-hoofdinspecteur Angeline van Dijk. Welkom.
Goedemiddag, meneer Beekhuis.
Ja, laten we beginnen bij het begin, want u vindt dat het moet veranderen. Maar waar hebben we het eigenlijk precies over? Want cloudbedrijven, dat kan heel veel betekenen.
Nou ja, cloudbedrijven, het is een hele jonge industrie, hè, is het eigenlijk nog. Maar we worden steeds afhankelijker van de cloud. En cloud is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze generieke digitale infrastructuur. Ja,
maar voor we daar precies de details in gaan, welk soort bedrijven telt u mee, wat niet? Is een e-maildienst online, is dat bedrijven? Een cloud? Of is het echt het opslaan van bestanden ergens?
Dat was zoals men vroeger dacht, het opslaan van bestanden. Maar het zijn grote mondiale bedrijven waaraan je kunt denken, uiteraard, zoals Microsoft en Amazon. Maar ook kleinere bedrijven, hier gewoon in Nederland gevestigd, die een platform bieden waarop je ICT-infrastructuur kan draaien en je software. En eigenlijk zo bieden ze een heel bedrijfsdienstverleningspakket en kun je je hele service als bedrijf en als consument eigenlijk outsourcen naar zo'n clouddienstverlener.
Dus bijvoorbeeld bij BNR hebben we onze roosters in een website. Ik denk dat dat niet bij onszelf gehost is. Dat is vast ergens een ander bedrijf wat dat voor ons regelt. Dat is ook een cloudbedrijf.
Dat zou kunnen, ja.
Zijn er nog andere exotische voorbeelden waar je niet meteen aan zou denken, maar die er toch bij horen?
Nou, bijvoorbeeld heb je het over cloudpakketten voor scholen, op universiteiten om online te kunnen studeren en leren. Maar ook ziekenhuizen die hun elektronische patiëntendossiers hebben draaien op clouddiensten. Dus je komt het eigenlijk overal tegen. En daarom hebben wij ook geconstateerd dat die cloud zo'n onlosmakelijk onderdeel is geworden van dat hele netwerk, dat we daar graag proactief op toezicht op zouden willen hebben.
Ja, er wordt vaak gesproken over kritieke digitale infrastructuur. Als het er niet meer is, dan heeft de maatschappij er echt last van. Hoort het daarbij inmiddels?
Zeker.
Ja, niet alles waarschijnlijk, maar sommige stukken.
Nee, niet alles. Kijk, als het over een platform gaat wat gebruikt wordt voor computerspelletjes, kun je wel zeggen, ja, enorm jammer, ook voor mijn eigen zoons, als dat uitvalt. Maar dan is daar niet een kritieke situatie meteen. Alhoewel wellicht in deze tijd dat wellicht
anders wordt anders gevoeld nu, ja, precies. Ja,
precies. Exact. Dus, maar het gaat natuurlijk dan met name over als er echt een enorme impact is en ontwrichting kan plaatsvinden. Kijk maar bijvoorbeeld nu naar elektronische patiëntendossiers. Als die dienst niet geleverd kan worden of er is een verstoring, kan dat in deze tijd enorm lastig zijn. Sowieso al. Ja. Maar een willekeurig voorbeeld.
En u houdt daar wel toezicht op. Dat is allemaal via Europese regelgeving in onze Nederlandse wet terechtgekomen. Wat doet u nu? Hoe werkt het op het ogenblik?
Nou, misschien is even goed te zeggen dat eigenlijk pas sinds november 2018 die Europese wetgeving is vertaald in Nederlandse wetgeving. En wij zijn als agentschap Telecom nu net 1 jaar aan de slag met dat toezicht op die clouddiensten. Dus we hebben ook geconstateerd in ons jaarverslag 2019, dit jaar is even overziend, dat we zien dat de impact van clouddiensten en ook het gebruik ervan enorm is toegenomen. De cloud is eigenlijk cruciaal. Ja. In die zin hebben we daar ook met andere lidstaten over gesproken binnen Europa. En ook wel met de sector. En zo kom je eigenlijk tot de conclusie, als je van betekenis zou willen zijn, En die digitale ontwikkelingen gaan nu gewoon eenmaal snel. Die zijn dynamisch. En je wil aan de voorkant komen. En niet als er een probleem is, dan pas optreden. Maar juist aan die voorkant. Dan zou je eigenlijk proactief toezicht moeten hebben.
Ja, want op het ogenblik, als er nu iets misgaat, daar heeft u zelf eigenlijk geen zicht op. Iemand moet een klacht indienen of hem zeggen, bij ons is het misgegaan. Een melding doen, ja precies.
Een melding. Wij kunnen alleen een onderzoek starten bij een clouddienstverlener, conform de wet, als er een officiële incidentmelding is. En
de lat ligt best hoog, incidenten, om af en toe een incident te melden. Dat hoeft niet meteen bij elk incidentje. Daar moet wel iets misgaan.
Nee, die melddrempel is heel hoog. Dat is ook in Europa destijds jaren geleden ook zo bepaald. Een voorbeeld is dat er een uitval van je clouddienst moet zijn over meerdere lidstaten heen. En dan dat er meer dan 5 miljoen gebruikersuren niet beschikbaar zijn, om een voorbeeld te noemen. Dat is een hele hoge drempel. Ja. En destijds konden we daarmee uit de voeten. Jonge industrie, niet innovaties en ontwikkelingen in de weg laten staan. Maar tijden zijn veranderd. En nou ja, dan kom ik weer terug op hoe cruciaal die cloud eigenlijk is.
Nou precies, en die heeft dat een jaar nu in portefeuille. En na een jaar blijkt eigenlijk de manier waarop er nu toezicht gehouden wordt, is eigenlijk te licht. Maar waar blijkt dat eigenlijk uit? Behalve natuurlijk dat het heel erg omvangrijk is dat iedereen het de hele dag gebruikt. Maar niet alles is essentieel natuurlijk dat het doorloopt. Waar hadden we het net al over. Waaruit blijkt nou dat, dat het toezicht toch zwaarder zou moeten, naar uw gevoel?
Nou, het komt eigenlijk omdat we zeggen van, daar waar het die kritieke infrastructuur betreft, die vitale delen. Dat kan ook zo'n elektronisch patiëntendossier bijvoorbeeld zijn. Je ziet dat er allerlei ontwikkelingen zijn. Een aantal jaren geleden zaten we ook nog niet met z'n allen zo bovenop bijvoorbeeld cyberveiligheid. En eigenlijk zou je bijvoorbeeld met zo'n clouddienstverlener ook afspraken willen maken aan de voorkant, proactief, om extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in aanzien van detectie en opsporing. Dat kunnen we nu niet. Als we dat doen, kan dat alleen als er een incident geweest is. En dus achteraf.
Ja, u kan ze natuurlijk wel uitnodigen voor een kop koffie. Hè? Zeggen, wij vinden dit heel belangrijk.
Tuurlijk.
Dat zal u vast ook wel doen.
En dat doen wij. En wij leren ook natuurlijk na dit jaar ook, daar zijn we ook heel goed mee bezig, onze relaties kennen. We hebben gesprekken daarover. En uiteraard kunnen wij dan ook wel toezicht houden, maar altijd achteraf. En dat is nou net het issue. Het is zo prettig om problemen voor te zijn. En je kunt maar beter de put dempen voordat het kalf verdrinkt. Omdat het effect van een verstoring in die cloud, die kan enorm zijn en die impact is groot.
U bent hier heel erg voor. Wat vinden die bedrijven zelf eigenlijk? Zijn die toe aan toezicht door onder andere uw autoriteit?
Nou, dat kan ik niet zo één op één zeggen.
U zei net, we hebben heel goed kennis gemaakt met al die bedrijven.
Ik heb ze niet persoonlijk dit nu zelf gevraagd, maar wij zijn wel in gesprek met de sector. En ik vind sowieso dat de telecomsector, de IT-sector, maar ook de clouddiensten, dat wij in Nederland enorm trots mogen zijn, ook met name in deze tijd, hoe we werken, samenwerken. En hoe kwaliteit geleverd wordt. Dus,
maar u zegt, we mogen trots zijn in Nederland. Ik denk bij al die clouddiensten ogenblikkelijk aan Amazon, waarschijnlijk de grootste in de wereld. En Microsoft, een van de grootste. Google. Google Docs is natuurlijk ook gewoon een clouddienst. Ja. De meeste van de dingen waar we trots op zijn, halen we misschien toch uit het buitenland. En kan u daar vanuit Nederland dan toezicht op houden?
Dat zul je toch ook op Europees niveau moeten doen. Daarom maken wij hier ook afspraken over met elkaar. En zijn wij niet alleen als Nederland, maar ook andere lidstaten inmiddels aan de slag om na te denken over dat invoeren van het proactief toezicht. Maar het zijn niet alleen die grote bedrijven. Dat wil ik wel even benadrukken. Het zijn ook gewoon bedrijven hier in Nederland die dergelijke bedrijfsdienstverleningspakketten aanbieden en die service bieden, die ook weer een enorme impact kan hebben op het moment dat uitvalt.
Ja, dus we hebben het al een paar keer zo in een bijzinnetje eventjes Europa voorbij horen komen. U bent natuurlijk van het Nederlandse agentschap. Wat vinden uw Europese collega's? Zien die dit ook als een speerpunt voor de komende tijd?
Ja, daar zijn wij over in gesprek. En wij trekken samen met hen op.
Want het is Europese wetgeving, hè? Dus waarschijnlijk moet het ook in Europa weer veranderd worden.
Klopt, en dat is een project, dat is een traject van lange adem. Maar we hebben dit aanhangig gemaakt met een aantal andere lidstaten in onze overleggroep daarover. En dat kan mogelijk leiden inderdaad tot aanpassing ook van die verordening en uiteindelijk ook weer tot wet en regelgeving. Maar kijk, wij blijven hierop hameren, zowel binnen Europa, maar ook in eigen huis en in eigen land, omdat mensen vaak helemaal niet beseffen, bedrijven, consumenten, wat het effect kan zijn op het moment dat die cloud uitvalt. En je ziet steeds meer dat de samenhang in die ketens tussen de cloud, artificial intelligence, Internet of Things, hoe dat praat via telecom, dat soort ketens en dat soort systemen en dat soort risico's in kaart brengen, ja, daar zijn wij voor als agentschap telecom. Ja. En daarom zijn we ook op het moment dat we denken van hey, dat kan scherper, dat kan beter. We willen aan de voorkant komen. We willen vaste relaties opbouwen met die clouddienstverleners. We willen kunnen binnenkomen. Niet alleen per toeval omdat er een incident is, maar gewoon proactief ook op de koffie. Programmatisch met hen afspraken maken.
Ja, maar mag ik dan
ben je
vragen,
problematiek want, voor. Ja,
een van de doelen die benoemd wordt in het jaarbericht dat u geschreven heeft is dat de digitale weerbaarheid van die cloudbedrijven zou moeten verbeteren. En eigenlijk lees ik die zin ook een beetje als op het ogenblik is die gewoon nog niet goed genoeg. Misschien bij die hele grote wereldomspannende bedrijven wel, maar bij die kleinere misschien nog niet. Lees ik dat goed?
Nou, dat kun je. Zo zou je dat kunnen zeggen. Hè? Grote bedrijven hebben. ik kan u nu niet op één noemen. God, het is dat bedrijf of dat bedrijf. Nee, maar wij maken ons daar wel zorgen over. En daarom noemde ik ook niet voor niks dat voorbeeld over die cyberveiligheid. En extra maatregelen bijvoorbeeld die je zou moeten nemen ten aanzien van detectie en opsporing. Daar zie je af en toe wel hiaten zie je daarin. En wij kijken iedere keer naar opzet en werking van de informatiebeveiliging en die continuïteit. En als er een incident plaatsvindt, hoe snel heb je dan als clouddienstverlener, krijg je het weer op orde?
Ja.
Als dat niet het geval is, ja, dan kunnen wij optreden. Maar ik treed liever op
voordat een incident. Dan achteraf,
ja,
natuurlijk.
Tuurlijk, dus vandaar.
Helemaal logisch. Angeline van Dijk, directeur hoofdinspecteur bij Agentschap Telecom. Hartelijk dank.
Digitaal.
En in BNR Digitaal gaan we het hebben over het datacentrum van het NICEF, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Normaal gesproken houden ze zich daar bezig met onderzoek naar deeltjesfysica en zwaartekrachtsgolven. En daar hebben ze stevige computers voor nodig met een enorme rekenkracht. En hun zogenaamde rekencluster is vernieuwd, uitgebreid en moet voor het gebruikt kan worden eerst even worden getest. En dat doen ze niet door te rekenen aan zwaartekrachtgolven, maar aan het coronavirus. Daar ga ik over praten met Tristan Zuurink. Goedemiddag.
Goedemiddag.
IT-architect bij het NICEF. Misschien, want de meeste mensen zullen het NICEF toch niet echt kennen. Wat doet dat instituut op een gewone dag, behalve zwaartekrachtgolven doorrekenen?
Wat wij op een normale dag doen is, onze doelstelling is om de kleinste deeltjes waar alles uit bestaat te ontdekken, te categoriseren, weten waar het bestaat, hoe ze functioneren.
Fundamenteel natuurkundig onderzoek.
Ja, fundamenteel natuurkundig onderzoek. Ze hebben de grote Lego-doos waar alles uit bestaat. Die proberen wij compleet te krijgen.
En daar ben je IT-architect. Wat doet een IT-architect in zo'n bedrijf? Of in zo'n organisatie?
Nou ja, onze wetenschappers zitten op de rand van wat technisch mogelijk is. Maar ja, die hebben natuurlijk ook bijzondere IT-problemen. In het begin van het jaar was bij jullie op bezoek om te praten over een experiment wat we in een berg in Italië hebben staan. Je zit daar in een grot met heel veel bijzonderheden, maar je wilt wel je data daar betrouwbaar kunnen verwerken. Dus ik help ze daarbij om daar oplossingen voor te brengen die passen binnen budget, maar ook
na te denken hoe de computer eruit moet zien.
Hoe de computer moet uitzien, welke factoren belangrijk zijn. En alles wat erbij hoort.
En jullie hebben nu een fors datacentrum. Dat hebben jullie sowieso al voor die hele zware berekeningen die aan al die data moeten gebeuren. Daar wordt nu getest. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even, valt er in gewone mensentalen te beschrijven hoe die uitbreiding eruit ziet, die er nu bij komt of erbij ingezet is al?
Het zijn vier grote koelkasten vol met machines.
Ja.
Elke kast zit 16 machines. Het zijn voor de techneuten onder ons, het zijn Lenovo SR655 machines. Elk heeft 64 rekenkernen. AMD rekenkernen voor de totaliteit. En Het zijn eigenlijk gewoon grote zwarte dozen waar heel veel rekenkracht in zit. En om een idee te geven, hebben we 3800 rekenkernen neergezet. En dat is een beetje vergelijkbaar met de rekenkracht van ongeveer 2000 laptops.
Dat is gewoon een hele, hele zware laptop als je het zo bedoelt. Mag ik hem supercomputer noemen?
Technisch is het geen supercomputer, omdat we hebben hem anders ontworpen.
Dus een nu maak je me nieuwsgierig. Want het klinkt wel als iets wat super zwaar als computer is. Maar voor een supercomputer moet je nog aan bepaalde eisen voldoen?
Om het een supercomputer te noemen. Een supercomputer kan aan één taak over heel veel machines tegelijk rekenen. Bijvoorbeeld het weer voorspellen is één hele grote taak waar je heel veel computers nodig hebt om te bepalen of het morgen wel of niet gaat regenen. Ja. Wat wij doen is het omgekeerde. Wij knippen onze taken in kleine stukjes. Elke computer krijgt een aantal van die stukjes en die kan hem onafhankelijk berekenen.
Ah, ja, natuurlijk. Dus het is eigenlijk gewoon hoe de structuur van de computer aan de binnenkant is, die maakt dat het dat niet is. Dit is een uitbreiding, die vier kasten die je net beschrijft. Hoe is dat in vergelijking met wat er al stond? Is het een verdubbeling?
Wij hebben op dit moment iets van 8000 rekenkernen staan, waarvan er 2000 uit productie gaan. Nou ja, waar dit te vervangen. Ja. 2000 zijn vrij oud, dus die gaan uit productie op het moment dat dit in productie gaat. Dus laten we zeggen dat we het ongeveer 1/3 bij hebben bijgezet.
Ja,
straks.
Dat is een redelijke upgrade van de computers.
Ja.
En jullie gaan hem testen, niet op het eigen project, maar op deelname aan het Rosetta at Home project. Die rekenclusters die rekenen aan eiwitstructuren. En dat heeft te maken met het coronavirus. Nou, dan zal ik maar die disclaimer moet er tegenwoordig altijd bij. Je bent natuurlijk geen viroloog. Maar wat is het voor een proces, wat is het voor een project dat eiwit doorrekent?
Rosetta at Home bestaat als project al sinds 2005. Het is een project van de Universiteit van Washington. En wat ze al de afgelopen 15 jaar doen, is eiwitten doorrekening die wat te maken hebben met bepaalde ziektes, zoals malaria of HIV of Alzheimer. En omdat nu natuurlijk corona een acuut probleem is voor de wereld, zijn ze ook op corona gedoken. Wat ze eigenlijk doen is, op een eiwit kan je op verschillende manieren kan je andere eiwitten aan vastplakken. Dat is een beetje wat ik heb begrepen. En nu willen dus berekenen van hoe moet een eiwit eruit zien, wat dus op zo'n eiwit kan inhaken.
En daar zou je dan iets mee kunnen als je misschien een medicijn wil maken?
Ja, zoals je een medicijn wilt maken, kan je dus bijvoorbeeld een eiwit maken die al inhaakt op de plek waar corona normaal gesproken inhaakt op het eiwit wat in je lichaam voorkomt. Ja. En op die manier kan je dus zeg maar de toegang blokkeren, zodat corona op je, op die betreffende eiwitten zijn slechte dingen kan doen.
Ja, precies. En iedereen kan ook met dat Rosetta at Home meedoen. Hè? Dat kan je gewoon installeren op je computer. En als je de screensaver aangaat, gaat dat staan rekenen op de achtergrond. En jullie hebben gewoon gezegd, nou, dan doen we gewoon altijd de screensaver aan. Ga maar rekenen.
Bij ons staat hij gewoon 24/7 vol vermogen helemaal los te gaan.
En dat is een test. Wat test je dan? Want je zou denken, de computer gaat rekenen en Rosetta komt met zijn cijfers. Dat zal wel. Of valt hij nog, wat kan je zien tijdens een testperiode?
Waar het ons om gaat is, wij willen ons rekencluster willen op vol vermogen kunnen testen. Je kan natuurlijk zeggen van, ik neem een dummy load om te zeggen van, die processoren moeten maximaal vermogen en het netwerk moet op maximaal vermogen. Maar die Rosetta at Home voorstaat voor ons effectief hetzelfde. En wat wij daarmee testen is, zijn alle onderdelen van de computers gewoon goed. Want je krijgt altijd natuurlijk, kan je hebben dat een paar onderdelen niet goed uit de fabriek zijn gekomen. Het andere is ook, we testen ook meteen de stroom en de koeling van de omgeving waar het in staat. Zodat je weet op het moment dat je in productie gaat, dat je daar geen problemen mee krijgt.
Dat hij niet oververhit raakt.
Bijvoorbeeld.
Ja, want lijkt dit nou, ik zei al, rekenen lijkt mij rekenen, maar lijkt dit ook op hoe de computer straks gebruikt gaat worden als hij echt aan al die kleine deeltjes gaat zitten rekenen?
Het is redelijk vergelijkbaar. Natuurlijk, de berekeningen zelf zijn anders. Maar de manier waarop ze het rekenen distribueren is redelijk vergelijkbaar hoe wij normaal gesproken in de praktijk werken.
Ja, en als dus nou blijkt,
past het ook heel mooi op onze systemen.
Als nou straks blijkt dat het toch niet helemaal werkt zoals je had gehoopt, moet je dan de hele computer openschroeven en dingen echt structureel veranderen? Of kan dat helemaal niet meer?
Nou ja, we hebben natuurlijk al de hardware gekocht. We kunnen hier en daar natuurlijk nog wel een beetje tunen en tweaken. Mm-hmm. Maar zoals nu, we hebben het nu draaien sinds vrijdagmiddag en het ziet eruit dat in ieder geval alles vrij goed en zorgvuldig zijn ding doet.
Tot nu toe gaat het stabiel en hoef je niet al te vaak te herstarten. Ja.
We hebben nog 0 keer hoeveel starten nog, gelukkig.
Nou, hier. Dit is dus eigenlijk gewoon rekentijd in een best grote computer die over is. Gebeurt dat vaker eigenlijk, dat je zo denkt, nou, we hebben nog tijd over?
Normaal gesproken in productie, we hebben zoveel rekenwerk nog liggen op de plank vanuit onder andere de LHC-versneller. Die is nu al, wat is het, een dik jaar uit.
De Large Hadron Collider, de deeltjesversneller uit van het CERN. Ja.
En we hebben nog iets van 2-3 jaar aan rekenwerk nog op de plank liggen. Dus onze clusters staan normaal gesproken 24-7 gaan te rekenen. Maar omdat we hadden de week voordat alle coronamaatregelen losbarst, hebben we de cluster besteld. En gelukkig door alle, desondanks door alle grenzen die zijn, toch hier redelijk op tijd weten te krijgen. En we hebben een soort van traditie opgebouwd sinds 2010. Dat we als we nieuwe clusters binnenkrijgen, dat we een van dit soort projecten pakken. Die dus, zoals een Rosetta at Home of een Vaulting at Home of World Community Kit. Ja.
En daar testen jullie hem, daar draaien jullie hem warm, tweak je hem nog een beetje. Maar je zegt wel iets belangrijks, het moest allemaal op tijd binnen zijn. Want het CERN staat nu stil, die Large Hadron Collider.
Klopt.
Die gaat op een goed moment aan. En dan komt er heel veel data van. Hè, als die na de herstart, wat begreep ik, iets van 10 keer zoveel gegevens per minuut, per seconde, komt er dan vanuit Zwitserland naar hier.
Nou, het is zo, de oorspronkelijke planning was dat hij volgend jaar weer aanging. Dan krijgen we 2 keer zoveel data binnen als nu, als we de laatste reeks binnenkregen. Maar over 6 jaar, gaat hij nog een keer uit. En wanneer hij dan weer aangaat, krijgen we 5 keer meer data binnen. Dus die 2 keer 5, dan krijgen we...
Dat is nog niet meteen januari, maar toch. En nu, nu zeg je al, we hebben van de afgelopen jaren, dat ding staat al een tijdje stil, hebben we nog voor 3 jaar aan rekentijd op de plank liggen. Hou je dat straks wel bij dan?
Nou, dat is een van de dingen wat we ook met de cluster hebben gedaan. Er zijn wat nieuwe technologieën op de markt, zoals versnellerkaarten, FPGA's en andere type technologieën, waarmee bepaalde berekeningen veel sneller kunnen doen dan met zo'n standaard rekenkern. Dus we hebben ook een stukje van de cluster hebben we ook voorzien van AMD-versnellerkaarten, stuk 14. Om juist te testen van, zijn dit soort kaarten interessant voor ons type rekenwerk? Want nu hebben we nog 6 jaar de tijd om eraan te werken en om mijn wetenschapscollega's daaraan te laten snuffelen.
Te overtuigen dat dit inderdaad een goede keuze is voor straks.
Nou ja, in ieder geval om samen te kijken of dit wat is. Want je kan moeilijk van tevoren voorspellen of het een technologie is waarvan je zegt van ja, dat is het. Of het is niet. Je moet het uitproberen om het zeker te weten.
Ja, en dan, wanneer gaat het de LHC weer aan? Ergens in het najaar of begin volgend jaar of zo?
Begin, het idee was ergens, zeg maar, lente 2021. Het zal me niks verbazen dankzij, corona.
Maar toch, zijn jullie op dat ogenblik ver genoeg? En kunnen jullie dan op dat ogenblik de data ontvangen, opslaan, doorrekenen in het tempo waar iedereen op hoopt?
Voor het ontvangen en opslaan hebben we vorig jaar al een systeem neergezet wat er helemaal voorbereid was op de datastromen van 2021. Dus op dat gedeelte zijn we voorbereid. Op het rekengedeelte hadden we zoiets van, voor dit jaar zorgen we ervoor dat we in ieder geval genoeg hebben staan om dit jaar een stuk van volgend jaar mee te pakken. En dan kunnen we al de volgend jaar kijken van hoeveel is het nou echt. En dat we daarop verder doorbouwen.
En daar zit corona misschien een beetje in de weg, maar ik kan me voorstellen dat je zo'n computer ook op afstand goed kan tweaken.
Een van mijn enige collega's die wel fysiek in het pand is, omdat je kan moeilijk op afstand in een computer gaan sleutelen. Maar al mijn collega's die werken op afstand en die sturen ook op afstand de boel aan.
Allemaal van die mooie terminalschermpjes waar ze dan op zitten te werken waarschijnlijk.
Ja, van die mooie zwarte schermpjes die je kent uit de hackerfilms.
Precies.
Maar dan om goede dingen te doen,
maar
natuurlijk.
Met groene letters, zoals dat vroeger ook altijd moest. Dank, Tristan Zuurink, IT-architect bij het NICEF. We komen aan het einde van BNR Digitaal. Je kan dit programma natuurlijk terugluisteren via bnr.nl. Je kan luisteren via onze app, eigenlijk waar je maar luistert naar je podcasts. Volgende week is Herbert Blankenstein er weer. Heel graag tot dan.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.